De derde passage die ik uitgekozen heb, van verborgen omgang 2, staat er dan de vervreemding. Kennis Gods kan nooit komen van buiten. Geen enkele gebeurtenis, geen enkel boek kan ons brengen voor het eeuwig aanschijn. De kennis van God kan nooit komen van buiten. Dus hij spreekt onmiddellijk, dat is de verborgen omgang. En geen enkel boek, hoe knap theologisch ook, kan ons ooit brengen voor het eeuwige aanschijn. Er is niets in de wereld, of het wijst naar hem heen. Al de vormen van natuur en leven zijn teken en gelijkenis van Gods werk en wezen. Dus alles vertelt over God. Alles. Ik heb dat ooit wel eens verteld, dat ik met een collega te Mol in Washington en daar tegenover het Witte Huis, waar op weg naar het Holocaust Museum, heb ik gezegd tegen mij, God, moet je nou kijken naar al die mensen. Mochten die mensen die gehaast met een aktentas onder hun arm ergens zich heen spoeden. Dus ze rennen allemaal naar hun doel. En ze struikelen over God. En die zien ze niet. En dat geeft precies dat dilemma waarin wij zitten. Dus we zien niets anders dan God. En tegelijkertijd zien we niets. Het is werkelijk gaan zien wat je ziet. Gaan zien wat je ziet, gaan horen. Dus het woord van de schrift. Je kunt het woord horen terwijl je het niet hoort. Omdat je veilig zorgt dat je geen last hebt van dat woord. Want stel je voor het over mij gaat. Dus Kierkegaard legt dat prachtige verhaal af. Het verhaal uit van Nathan. Met David, die zich de vrouw van zijn buurman heeft toegeëigend en gezorgd had dat hij omkwam in de strijd. En dan vertelt Nathan een verhaal over dat schaapje. En dan wordt David heel boos, want dat zo iemand dat kan doen. En dan zegt Nathan, Het gaat er voor jou. Kijk, zo moet je eigenlijk iedere regel van de schrift moet je lezen van het gaat er voor mij. Het gaat er voor mij. Het is natuurlijk makkelijk het af te schuiven naar de fariseeën of de sadduceeën of weet ik wat. Het is allemaal van die slechterikken die dan in de schrift voorkomen. Nou, dan kun je veilig zeggen, ja, zo ben ik niet. Nee, maar ik ben wel zo. Hij spreekt tot mij, onmiddellijk. Hij spreekt tot mij. Iedere regel. Dus alles wijst naar hem heen. Al de vormen van natuur en leven zijn teken en gelijkenis van Gods werk en wezen. Doch, meer dan gelijkenis, niet. Hoogstens een teken voor de ingewijden. En voor de ingewijden een zegel. Dus we zijn naar Gods beeld en toe de gelijkenissen. Dus beeld en gelijkenis. Alles wijst naar de verborgenen en de verborgen omgang. Maar niets, nee, niets onder de wijde hemel geeft ons aan de verborgenen deel. Alles verwijst. Niets geeft ons de kennis der wezenlijke ervaring. Dus alles wijst naar hem, maar tegelijkertijd kunnen we nooit onze hand erop leggen. Dus alles, zo gauw we benoemen, is het uiteraard projectie. En toch, alles wijst naar hem. En dat is het spannende, de vervreemde, we leven in vervreemding. Want zo gauw we, nou ja, wat die collega zei, van ze struikelen over God en die zien ze niet. Het allersimpelste gebruiksvoorwerp, een tinnen kroes, getroffen door een zonnestraal, kan ons stemmen als waren wij in het voorportaal. En de overweldigende schoonheid van de Alpen kan ons doen staan, evenzeer in het voorportaal. Eén blik in een glanzend kinderoog kan ons in die geestelijke ontroering brengen. Die deint als een gordijn, waarachter het Allerheiligste wacht. En één blik in die afgronden van een groot hart, het hart van een man Gods, brengt ons evenzeer hoogstens voor dat deinend gordijn. Het is prachtig, dus alles wijst naar God, maar het is steeds weer dat deinend gordijn, waarachter hij wacht. En we zouden het liefst natuurlijk dat deinend gordijn in stukken scheuren, zodat we, maar we blijven in die geschapenheid, in die wereld waar alles naar hem wijst en tegelijkertijd de schepper voortdurend zich onttrekt aan onze greep. Het geluid van de ontwakende vogels is ons een voorspel van het goddelijk lied. Van de ontwaken, even kijken, hoe ijl en dun het mogen zijn. En het geluid van de diepst ingewijde prediker is toch niet meer dan evenzeer een voorspel. Hoe hoog en hoe wijs het ook mag zijn. Dus de vogels, dus de ontwakende vogels en die ingewijde prediker, in feite beide zijn gelijk in die zin van dat het een voorspel is. De nachtegaal en de apostel, ze spelen beide een voorspel. Prachtig dus dat de nachtegaal en de prediker, terwijl hij natuurlijk zelf juist nog als prediker, dus hij komt niet verder dan dat. Niet meer. Alle wezenlijke kennis Gods komt van binnen en vloeit uit de zelfmededeling van Hem die het leven is en het leven geeft. Dat is de wil van God. Dus hoe Hij zich in elke gebeurtenis meedeelt. In het feit dat het is. De vraag aan ons is of wij ons houden, of wij ons voegen naar dat wat is. Het leven. Al wat van buiten komt is niet beslissend, kan de doorslag niet geven. Al wat van buiten komt is vergankelijk. En dat is het verschil tussen de eeuwigheid, zijn woord wat eeuwig is, wat opklinkt in die vergankelijkheid. En wat blijft klinken zelfs waar de mens dat misbruikt. Die klank van zijn stem, van zijn roep, blijft klinken. Daarom berust het nieuwe leven van een mens op een wonderdaad. Gods, een wonderdaad van God. Dat nieuwe leven wat doorbreekt in ons, dus dat wat, waardoor we werkelijk gaan leven, niet ik leef, maar Christus leeft in mij, precies dat. Dus dat nieuwe leven, dat is een wonderdaad van God. Dat is ook niets wat ik zeg, nou ga ik morgen eens aan beginnen. Nee, want dan zit er, ik ga eraan beginnen. Nee. Hij voltrekt dat in mij, dat nieuwe leven. Daarom komt het erop aan zwanger te worden in de ziel. Zwanger te worden. Dus te gaan beseffen. Te gaan beseffen dat je zwanger bent van die werkelijkheid van God. Die in jouw ziel leeft. Het zevende verblijf bij Teresa van Avila. Een korte maar wezenlijke beroering is als een onvergankelijk zaad. Een korte maar wezenlijke beroering, de God dat je door God beroerd bent, dat is een onvergankelijk zaad. Dan, ja, dan gaat alles spreken, gaat alles meedoen. Dan is er een wellicht kleine, maar wezenlijke kennis. Dat is die kennis van God. Een wezenlijke, een klein, misschien hoe rudimentair ook nog. Hoe weinig en toch wezenlijk. Niet omdat gij iets van de schrift verstaat. Verstaat gij iets van God. Doch veeleer omgekeerd. Omdat je door de invloed des Heilige Geestes iets van God kent, daarom verstaat je ook nu iets van de schrift. En dat is precies die omkering. Om die omkering gaat het voortdurend. Dat je weet hebt van God, versta je de schrift. Terwijl wij natuurlijk denken, God, nou moet ik eerst een heleboel theologie leren, ik moet talen leren, voordat ik de schrift kan verstaan. Nou, dat moet je allemaal doen. Maar het werkelijke beginpunt ligt aan de andere kant. Dat ik weet heb van God in mijn ziel. En dat had ik altijd al weet van. Ook toen ik één dag was. Had ik al weet van God. Alle kennen is herkennen. Is herkennen. In de belijdenissen van Augustinus, daar werkt hij prachtig het geheugen uit. We herinneren ons. Dat is die kennis van God. We herinneren ons, ja, dat hij ons schiep. Dat hij ons in een liefdesdaad, zeg maar, tot leven liet komen. Dat herinneren we ons. En herkennen. Alle vinden is hervinden. Een mens kent wat hij lief heeft. De kennis berust op de liefde. Dus je kent een ander pas werkelijk als je de ander werkelijk lief hebt. En je kent iemand pas werkelijk als je iemand lief hebt zoals God die lief heeft. Dan pas. En dan kom je dus nooit meer klaar. Een ander kent mij nooit werkelijk. Dus die kent mij pas als die mij kent zoals God mij kent. En waarom berust dan op haar beurt de liefde? Inderdaad, op de eeuwige liefde, op de wonderdaad. Daar berust de liefde op. De eeuwige, die liefde van God, die er van eeuwigheid al is, die wonderdaad, daar berust de liefde op. Zolang de ander mij niet bemint met die liefde van God, fietst die vrolijk langs mij heen. Heeft hij nog geen oog voor mij. Dus werkelijk aandacht. Oog krijgen voor de ander. Daarom dat bij Simone Weil aandacht een heel belangrijk theologisch woord is. De eeuwige liefde, de wonderdaad. Waardoor wij zwanger worden in de ziel. Dit begin is tegelijk beginsel. En het is het fundament, dit begin. Zijn liefde is er eerst. Het groeit en zwelt uit eigen kracht en naar eigen wet. Het is het zaad. En het zaad van het leven is het enige wonder. Het zaad van het leven, dat zaad van het leven, dat leven van hem, wat hij in ons laat worden. En waar wij een heel leven voor nodig hebben, voordat dat zaad in ons werkelijk, ja, gaat leven.
Kun je er dan iets aan doen qua ontvankelijkheid?
Ja en nee. Dus ontvankelijkheid in de zin van je weerstanden loslaten, je weerstand die we zijn, die loslaten, dat kun je eraan doen. Maar ook onze ontvankelijkheid, ook dat is gave God, dat is een wonderdaad. Het is een wonder dat wij terwijl wij weerstand zijn, die inbreker toch binnenkomt en onze weerstand ontmantelt en omvormt in ontvankelijkheid. Dus daarom dat van Maria gezegd wordt, onbevlekt ontvangen. Zij is ontvangenis. En onze roeping is, ieder is ontvangenis te zijn, ontvankelijkheid te zijn, openheid te zijn. Maar ja, zo gauw het ik zich er weer mee bemoeit, dan is de weerstand groter dan de ontvankelijkheid. Dus we zitten in dat spanningsveld. Dus dat spanningsveld wordt, en dat spanningsveld, dat is onze zondigheid. Dat verhaal van Adam en Eva in het paradijs. Hè, dus die iedere dag heerlijk met God gaan wandelen in het paradijs. En dus een open omgang met hem hebben. Dan is er die ene boom waar ze dan die appel niet van mogen eten. Dan komen ze bij die boom en kijken met enig verlangen naar die appel. En dan komt die slang, de duivel. En die zegt, ja, hij heeft je natuurlijk wel gezegd dat je hier niet van mag eten. Maar hij heeft er niet bij verteld dat als je hiervan eet, dat je God wordt. Kijk, dat is de zogenaamde erfzonde, dat is die fundamentele. Dus wij willen allemaal onze eigen God zijn. Wij willen zelf onze eigen God zijn. En dat is iedere keer weer opnieuw waardoor we dus weglopen bij hem. Het zaad van het leven is het enige wonder. Het vruchtbeginsel. En de vrucht zet zich door alle ervaring. Door storm en stil getij. Door de levenssappen van vele gebeurtenissen. Vele boeken, vele teksten. Dus die overal doorheen. Alles doet mee. Alles doet mee. Alles wordt meegenomen in die beweging van dat leven van God wat door ons heen stroomt. Alles doet mee. Wie dat voelt, breekt in jubel uit. Niets kan hem schaden. Gods zaad blijft in hem. Prachtig hoe die laat zien hoe God geen genoegen neemt met onze weerstand. Hij ontmantelt ons permanent. Maar dan is onmiddellijk weer dat die angst toeslaat. Dus naarmate hij ons ontmantelt, onze eigen projecties aan de kant zet, dat maakt enorm angstig. En wij denken dan, ja, angst hoort toch niet bij het geloof. Juist mensen die in dit proces zitten, die zullen die enorme ontwrichtende werking van het geloof zien in de angst. Dus wij denken van, ja, prachtig als ik God tegenkom, maar alweer als je hem tegenkomt. Alweer als je hem tegenkomt, dan dat roept een angst op. De angst van de onaangepastheid. Dus ik pas niet bij God. Ik ben een en al zelfbetrokkenheid. Ik ben een en al weerstand. Hoezeer ik ook graag het anders zou willen. Maar hij moet die weerstand afbreken. Hij moet mijn weerstand doorbreken. Hij moet die kieren en gaatjes vinden om mij buitenspel te zetten. Dat is in feite wat er moet gebeuren. Wanneer Gods de werking van binnen begonnen is, zodat wij ook de sprake van buiten gingen verstaan. Wij weten het niet. Zou het dan dus zijn? Dus hè, dat je dan, wanneer die werking van binnen begonnen is, dat je ook de spraak van buiten, zodat je, wanneer God in van binnen, binnen in mij zijn woord spreekt, dat ik dan de schrift ga verstaan. Wij weten het niet. Al het begin is verborgen. Dus waar het begin, dat is, kijk, want gauw wij zouden weten waar het beginpunt is, dan zouden we natuurlijk toch zelf er weer werk van willen maken. Daarom is al het begin verborgen. En zeker het begin van de verborgen omgang. Daar kun je alleen maar om bidden, om smeken. Hij moet dat beginnen. Wij weten alleen van de tijd dat wij Gods werking gingen bemerken. Dus alleen terugkijkend kun je zeggen, hé, toen begon ik te merken dat het zo was. Maar je kunt het niet organiseren. Alleen terugkijkend, hé, dat was
genade?
Het. Ja, natuurlijk genade. De verborgen omgang is pure genade, maar dus terugkijkend is, hé, toen brak het door. Toen brak het door. En toen wisten wij ineens dat de tijd voordien een verschrikkelijke en goddeloze tijd is geweest. Een tijd van vervreemding. Dus de verborgen omgang staat haaks op die vervreemding. Die vervreemding van onszelf, die vervreemding van God. En zolang wij vervreemd zijn van God, zijn we ook vervreemd van onszelf. Kijk, en dan komen we weer bij de wat gebeurt is Gods wil. Dus de vervreemding. Dus kijk, de dingen die wij doen onze zondigheid is een gevolg van die vervreemding. Doordat Adam en Eva verleid door de slang, verleid door de duivel, vervreemd zijn van God en dus zelf God willen zijn, hun eigen God willen zijn, worden ze het paradijs uitgejaagd of hebben ze zichzelf het paradijs uitgejaagd? Dus dat spanningsveld, een tijd van vervreemding. Zie wanneer je in de vervreemding ligt, dan weet je het niet. Want ja, dit is toch normaal, dit is toch het gewone leven, zo zijn wij mensen toch. En allerlei van, dus dan, dus wanneer je in de vervreemding ligt, dan weet je dat niet. Omdat, ja, maar dit is de werkelijkheid. Maar omdat ik vervreemd ben van de werkelijkheid van God, van de werkelijkheid met een hoofdletter, denk ik dat deze zogenaamde werkelijkheid, dat dat de werkelijkheid is. En we hebben niet meer in de gaten dat dat een volledige poppenkast is. Waarin wij onszelf wijs maken God te zijn in ons eigen universum. Dan weet je dat niet. Dat je in de vervreemding ligt, dan weet je dat dus niet. Maar als je eruit bent, dan weet je waar je geweest bent. En hoe gruwelijk en vol dodelijk gevaar het daar eigenlijk was. Wanneer je er weer uitgetrokken bent door hem. Dan terugkijkt ze, ja, wat dom dat ik dat niet in de gaten had. Dat ik zo blind was.